Hij komt naar de Paulus, deze eerste Thessalonicense brief schreef, zijn eerste brief aan de Thessalonicense, schreef hij deze tweede brief. Ik ben het lezen wat erboven staat. De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicense. Dat wil zeggen, in de praktijk aan de gemeente der Thessalonicense, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Want dat is de officiële adressering in vers 1. En Paulus noemt zichzelf als afzender, maar tegelijkertijd noemt hij ook Silvanus en Timotheus, die kennelijk bij hem zijn. En aan de hand daarvan is de brief ongeveer te dateren. Dus niet helemaal goed woord. Maar wel te plaatsen binnen de chronologie van de Bijbel en dus in de chronologie van Handelingen. In de praktijk, ik had het niet uitgewerkt, want het maakt niet zo heel veel uit. Maar in de praktijk, de apostel Paulus was uiteindelijk in Europa terechtgekomen, zoals beschreven in het boek Handelingen. En overgestoken werd hij nog van Troas naar Macedonië, heet dat. Dat wil zeggen, dat is het noordelijke deel van wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Daar kwam de apostel eerst in Filippi en daarna in Berea. Want dat is de volgorde die we hebben. Dat wil zeggen, van Filippi ging hij naar Berea, maar daartussenin ligt nog Thessalonica. En daar predikte hij, daar ontstond deze gemeente door de prediking van de apostel Paulus. En toen hij daar uit weg was en doorreisde naar Berea, heeft hij van daaruit vervolgens eerst eenmaal een brief geschreven en daarna andermaal nog één. Dat wil zeggen kort achter elkaar. Dat is historisch niet van al te groot belang, niet bij het lezen van de brief. Ik ben van mening dat als de exacte volgorde en datering van belang zou geweest zijn, dan zou die een rol gespeeld hebben, zou die vermeld zijn geworden in die brieven. Dat is niet gebeurd. En sommige brieven kunnen we redelijk dateren, dat wil zeggen plaatsen binnen de volgorde van gebeurtenissen. Maar die gebeurtenissen zoals wij die kennen uit de boekhandelingen, die zijn niet compleet. Dat wil zeggen, dat is maar een deel van de geschiedenis en van de zendingsreizen van de apostel Paulus. Zoals ook blijkt. Als hij zegt, ik ben daar geweest en ik ben daar geweest en ik ben zus geweest en ik ben zo geweest. En dan vragen wij ons af, wanneer was dat dan? En dat weten wij niet. Wij kunnen dat ook niet herleiden. Kortom, de geschiedenis zoals vermeld in Handelingen is ook maar fragmentarisch. Dat maakt ook verder niks uit voor de inhoud van de brieven, want er is maar één evangelie, er is maar één tegenwoordige waarheid, dat maakt verder niks uit eigenlijk. Maar voor zover wij er iets van weten, is het dit, dat Paulus betrekkelijk kort nadat hij uit Thessalonica vertrokken was, dus die gemeente achterliet, schreef hij hen de zogeheten eerste Thessalonicense brief en hoe dan ook, kort daarna, deze tweede brief, voor zover wij weten, schreef hij die toen hij inmiddels in Korinthe was aangekomen. Kijk het maar eens na op de kaart. Dat is Filippi en dat is Thessalonica en dat is Berea en daarna Athene en dan nog verder naar het zuiden, dan ben je in Korinthe. En daaronder ligt dat schiereiland van Achaïe, want zo heet het dan. Doet er verder niet zoveel toe. En uit het gezelschap wat Paulus bij zich geeft, zoals de heer Silvanus en Timotheus, weten wij ongeveer of kunnen wij het ongeveer plaatsen. Voor zover wij gegevens hebben. Dat ik daarop inga is natuurlijk omdat dat min of meer verplicht is, want zulke dingen worden hier nou eenmaal vermeld. Anderzijds, er blijkt uit dat de prediking van de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt, dus een belangrijk deel uitmaakte van de oorspronkelijke prediking van de apostel Paulus. Ik zeg het nu nog terughoudend, ik had moeten zeggen, het is essentieel onderdeel van de prediking van het evangelie. Ik ben van mening dat in het algemeen men geneigd is een veel te smalle betekenis te geven aan het begrip evangelie en alles wat daarmee samenhangt. En dat is dan weer zo omdat men algemeen geneigd is te denken dat alles wat in de Bijbel staat op een of andere wijze rechtstreeks op ons eigen persoonlijke, privé, particuliere leven van toepassing is en rechtstreeks van doen heeft met onze ethiek. Dat wil zeggen, alles wat we in de Bijbel lezen zou onderwijs geven omtrent hoe wij moeten leven. Dat wil zeggen, ik kan het nog sterker zeggen, maar dan overdrijf ik het wat. Men beschouwt alles wat in de Bijbel staat als wet, in de zin van voorschriften. Het zij expliciet, het zij impliciet. Maar daar gaat het altijd maar over. Over het eigen leven en over hoe men aan het eind daarvan, niet aan het begin daarvan, maar aan het eind, hoe men aan het eind daarvan, dan alsnog, hoe er hierna nog wat is. U weet wel, halleluja, er is leven na de dood. Zoals het lied zegt, spottend, dat lied van... Ach, doet er dit toe, zo iemand heet die dat schrijft, maar weet ik veel. Ik wil niet te binnen schieten, in ieder geval de een of andere dominee-zoon. Zo gaat het soms, maar vooruit maar.
Zet Guitema.
Wie? Nee, Frank Jongen. Ja, ik heb nog even kunnen nadenken, dus nou kan ik het in één keer zeggen, maar het nam even tijd. Sorry, ik heb een pilletje nog niet gehad, geloof ik, maar ik ben nog niet helemaal op dreef. Toe maar. Zoiets, vrede jongen, halleluja of zoiets, er is leven na de dood. Zo was het toch een liedje. Maar zo denkt men erover. Men denkt dat de Bijbel gaat over, dat er voorschriften zijn van Gods wegen over onze levens. En het is niet waar, de Bijbel is een mededeling, is een mededeling over Gods leven, over wat Hij doet namelijk. Dat is wat het is. Daarna kun je altijd nog eerst een poosje wachten, want er komt er eerst een hele poos niks. En dan uiteindelijk komt er dan nog iets als, nou ja, wij zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. En onze plaats innemen in het geheel wat God doet. Je kunt het ook niet doen, maar dan zijn je dagen geteld. Ik bedoel, en dan is er hierna niks hoor. In ieder geval geen leven. Dan rest de dood, heet dat. Zo is dat. Maar de Bijbel gaat dus, om zo te zeggen, over heel wat meer dan de dingen die alleen maar op ons privé, particulier van toepassing zijn. Evangelie is namelijk, het woord staat hier niet. Maar u begrijpt, Paulus heeft daar in Thessalonica het evangelie gepredikt. Dat was duidelijk. En het evangelie is volgens Paulus zelf dat wat hij tevoren beloofd had. Dat staat in Romeinen 1, vers 2. In de aanhef van die brief, notabene. Paulus afgezonderd om het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Dat laatste had hij ook kunnen weglaten overigens, maar dan wordt het iets moeilijker uit te leggen. Het begrip evangelie impliceert, impliceert dat het tevoren beloofd was, en anders kan het zo niet heten. En dat niet zozeer op grond van het Griekse woord, want evangelie blijft gewoon het Griekse woord dat niet vertaald is geworden. Maar op grond van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord uit het Oude Testament. Dat houdt in dat het tevoren beloofd was. En als ik daarna vraag, wat was er dan tevoren beloofd? Dan vraag ik dus, wat is dan de inhoud van de prediking van het evangelie, toch? Wat was er dan van tevoren beloofd? En het antwoord is, een nieuw verbond. Onze broeder begon er straks met een stuk te lezen uit de Hebreeënbrief. Dus je sluit nog maar weer bij aan dan. Wat was er beloofd? Een nieuw verbond. En je leest het in Hebreeën 8 met grote nadruk in het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Wordt altijd tevoren beloofd. Een nieuw verbond ter vervanging van het Oude. En de prediking van alle aspecten van dat nieuwe verbond valt onder het begrip evangelie. Dat is wat hij tevoren beloofd had. En het is nogal breed, want dat nieuwe verbond heeft allerlei aspecten die wij geneigd zijn te benoemen onder een andere term, zoals het Davidisch verbond, het Palestijns verbond, het Abrahamitisch verbond, het Adamitisch verbond, het Noachitisch verbond, en hadden we er nog meer? Sommigen hebben er nog meer, maar goed. Maar die vallen allemaal onder dat nieuwe verbond. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat is wat de Bijbel daarvan uitlegt. Kortom, het evangelie is in het algemeen de prediking dat God zijn belofte vervuld heeft, inclusief de prediking van welke beloften dat dan zijn en wat de aspecten daarvan zijn enzovoorts. Dat is nogal veel. En als je het Oude Testament leest en het Nieuwe niet gelezen hebt, je leest alleen het Oude Testament, dus over die beloften Gods, dan staat daar bovenaan het lijstje dat ooit die gezalfde des Heeren, Gods gezalfde, zou komen om, als zoon van David bovendien, om zijn koninkrijk alsnog op te richten, dat wil zeggen om het koninkrijk van David, van het Davidische koningshuis, te herstellen in Jeruzalem en van daar uit te breiden niet maar over Israël, maar over alle volken. Dan gaat het dus over dat koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, het Messiaanse Rijk, of hoe het maar genoemd mag worden, dat koninkrijk, dat hij vestigen zou. Nou goed, dat gaat hij dus ook doen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Maar het is het eerste waar je aan zou denken als je vanuit het Oude Testament, waarin dat nieuwe verbond ook beloofd werd, als je het Oude Testament leest of bestudeert. Je komt meteen terecht bij dat koninkrijk moet komen. Het bijzondere van onze dagen is dat Paulus dat koninkrijk nog eens uitgebreider moet uitleggen bij gelegenheid. Dit was Handelingen 28. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit, onderwezen daarin, de Joden enzovoorts. En het enige wat je dan nog hoeft te onderwijzen is dat het koninkrijk vooralsnog toch niet geopenbaard wordt op aarde, maar verborgen blijft in de hemel. Want de Messias is wel gekomen, maar ook gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft zich overgegeven voor de gemeente, heeft zich teruggetrokken in de hemel, heeft zich verborgen voor een ongelovig Joods volk, dat bovendien zijn eigen stam was, de koninklijke stam, enzovoorts. Maar in de toekomst zal alsnog de koninkrijk geopenbaard worden, en in afwachting daarvan zei zijn broer Jacobus, de erfgenaam, waarnemer van de troon, zal ik maar zeggen, van troonsrechter had ik moeten zeggen, die zei, nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkomen om de vallenhut van David op te richten. Enzovoort. Maar de essentie blijft dat men in de eerste plaats zou moeten zien dat Jezus als de Messias zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. Waarna men zegt, waar blijft dat dan? Hoe zit dat dan? En dat is nog steeds de grote vraag binnen het christendom, tot vandaag. En het eenvoudige antwoord is, dat komt alsnog in de toekomst, want God doet eerst wat anders. Ik bedoel, voordat Mozes met het volk werkelijk door de woestijn gaat trekken, stelt hij eerst een raad van oudsten aan en verzamelt zich die oudsten uit het volk enzovoorts. Maar goed, het is maar ter illustratie, maar zo zijn er wel meer illustraties te geven. Maar gaat maar om dit principe. Wat ik probeer uit te leggen, wat omstandig, is simpelweg dat de leer, ik zeg het maar gewoon zo, de leer van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk hier op aarde te openbaren, die wederkomst, ik heb het niet over de jongste dag, sommigen verwarren dat, naar de levende wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren. Dat is eigenlijk het allereerste aspect van de prediking van het evangelie. Vandaar dat het ook in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, waar dan ook maar, begint met: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is daarbij gekomen. Dat komt eerst in de prediking. Of het chronologisch ook eerst komt, nou, het is iets ingewikkelder, maar dit is wel het eerste wat komt. Vandaar dat je, want het is zo die kerst, vandaar dat je in Matthäus, of waar het maar was, Matthäus 1, leest over de geslacht, koninklijke geslachtslijn, de geslachtsregisters van het koninklijk huis van David, uit Juda, Abraham en wat er was. Zo begint het toch, het boek des geslachts van Jezus Christus, zoon van Abraham, zoon van David, en dan moet je krijgen die geslachtslijn, punt, tot op Christus. En dan begint het bij Jozef van Nazareth, die genoemd wordt Jozef, gij zonen Davids. De titel die later aan de Heer Jezus gegeven wordt, impliceert dat die Jozef inmiddels is overleden. Logischerwijs. Het is een officiële titel. Jezus, gij zonen, of Jozef, gij zonen Davids. En dan komt dat verhaal over dat zijn aanstaande zou zwanger worden enzovoort, zijn zoon baren en wat het maar was. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Kijk, dat is een switch in de uiteenzetting, want het ging over een koning en ineens krijg je de draai naar zijn priesterschap eigenlijk. Dat is er helemaal over gehad. Hij zal zijn volk, niet de mensen, hij zal zijn volk is zijn, we hebben het gisteren over gehad in Apeldoorn, zijn volk, ja, dat is dat volk van die voorsten eigenlijk. Zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan wordt ineens gesproken over het priesterschap, zodat je afvraagt wat gebeurt er met het koningschap. Nou goed, en de andere kant van het verhaal, van diezelfde medaille, is dat die engel verschijnt aan die verloofde dus, aan Maria. En die en dat tot Maria wordt gezegd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Toch. Maar aan Maria en Jozef wordt ook gezegd dat de koninkrijk dan toch, dat die zaligheid, de koninkrijk dan toch eerst terecht zou komen bij de heidenen, voordat het echt bij Israël terecht zou komen. Via de woorden van Simeon. U weet hoe die van Anna, die Simeon. Uit Lucas 2 enzovoorts. Ik bedoel, je vindt daar meteen die draai, maar je vindt wel eerst koningschap. Het gaat over David, Lucas 2 trouwens ook, want dan moeten ze naar, de stad Davids, naar Bethlehem en wat het maar was allemaal, omdat hij uit het huis en geslacht van David was enzovoorts. Waarna we ons afvragen, wat heeft dat met onze persoonlijke zaligheid van doen? En het antwoord is niks. Maar het heeft wat van doen met het werk dat God doet. De belofte heeft te zullen doen, enzovoorts. Waarna God zegt, je hebt gezien wat ik gedaan heb. Je hebt gezien wie ik ben. Niet leerstellig uitgelegd, of psychologisch, of weet ik veel wat. Maar gewoon, je hebt gezien tot wat ik gedaan heb. Ik heb je hand aangegrepen, ik heb je op aardesvleugelen gedragen, ik heb je uit Egypteland uitgeleid. Het was door de woestijn en, een stuk woestijn. En door de notabene, door de golf van Aqaba, door de Schelfzee, of om mij te mag. En u gebracht hier bij die berg Sinai. Je weet nou wie ik ben, toch? Nou, als je nou mij vertrouwt en naar mij luistert, Exodus 19... dan zult gij mijn volk zijn, mij ten eigendom, koninklijk, priesterlijk volk enzovoort. En zo geldt dat voor ons ook. Wij leren God kennen aan wat hij gedaan heeft. Daarin zien we wie hij is. Dat is volstrekt praktisch en dat kan iedereen begrijpen. De plaatjes erbij zijn er voldoende uitgetekend in de... En anders lees je gewoon de Rembrandt-bijbel, dat had je ook een hele... Maar goed, alle beelden erbij van hoe dat allemaal gegaan is, zal ik maar zeggen. Dan weet je wie God is. En vervolgens dat wij dan dus, en dit is de praktische kant voor ons, dat wij dan dus geen enkele reden hebben om hem niet te vertrouwen en te geloven op zijn woord. Dat is wat het is. En dat verhaal van, ja, je moet het maar geloven, want je kan het niet zeker weten, dat is volstrekt onbijbels. Wij weten het wel zeker. Als er iets geloofwaardig is in deze wereld, is het dit woord van God. Ja, als je het niet kent, kun je daar niet over oordelen, dan weet je het niet. Oké, maar als je het kent, dan weet je dat. En daarom hecht ik eraan om erop te wijzen dat je de sporen van Gods handelen wel degelijk op aarde nog tegenkomt. Op allerlei manieren. Ik doe mijn best om daar nu niet op in te gaan. En daar geen voorbeelden voor te geven. Deze keer weet het niet. Maar je vindt ze overal terug. Nou, niet overal, maar je vindt ze terug. Enzovoort. De connectie tussen Bijbelse geschiedenis, de wereldgeschiedenis en de sporen die het heeft nagelaten. Zo is dat. God is betrouwbaar en daar gaat het dus inderdaad maar om. Dan komt het toch bij ons en bij ons geloof terecht. Maar neem niet weg dat wat God doet is onafhankelijk van wie wij zijn en wat wij doen. En wat God ons geeft zijn niet de voorschriften, hooguit een advies om ons te onderwerpen aan zijn werk, zijn plan enzovoorts. En dan is het take it or leave it. Dat is geen onderhandelingspositie. Daarom, ik zeg ook wel eens, de Heer heeft ons niet uitgezonden met de woorden ga heen en discussieer. Op internet of waar dan ook. De Heer heeft gezegd ga heen en verkondig. Dat is het dan. Het heeft geen enkele zin om erover te discussiëren. Dat is alleen, dan neem je positie in van zwakte. De Bijbel heeft dat helemaal niet nodig. Er hoeft niet over gediscussieerd te worden. De Bijbel is autoriteit. Dat wil zeggen, die dingen staan vast en die blijven gewoon staan. Dan kun je wat in twijfel gaan trekken en proberen te bewijzen. Maar dat heeft geen enkele zin. Er valt niks aan te bewijzen. Die dingen zijn nog eenmaal zo. En als je oprecht bent, dan kun je ze controleren. Bewijst zich in zichzelf, langs alle kanten. Dus ja, toen maar. Maar wat ik probeer naar voren te brengen, is dat deze brieven, de eerste Thessalonicense brief, een beetje misschien, maar dat deze, met name deze tweede Thessalonicense brief, zich helemaal niet bezighoudt met het particuliere leven van de gelovigen. Nou ja, we krijgen een bemoedigend woord vanaf het einde van hoofdstuk 2. En dan nog wat persoonlijke mededelingen in hoofdstuk 3. Maar het is niet het onderwerp van de brief. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat is wat God doet. En een van de problemen is dat er is nog steeds, wij zingen er is een helper groot van kracht. Steeds bereid, dat is zo. Maar aan de andere kant, daar is ook een de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En zo verder. Ik ben even aan het nadenken, wat had ik nou gisteren? Gisteren kreeg ik, nee, het was pas al lang thuis, een telefoon met een vraag over de, ik weet niet precies wat het was. Maar in ieder geval kwam er op neer dat het ging over de, over Satan. En dat ik moest uitleggen, dat het ging over de strijd in de hemelse gewesten, ook zoiets. Ik gebruik Statenvertaling, ik weet niks van hemelse gewesten. Die komen in mijn Bijbel niet voor. In de grondtekst ook niet, dus ik hoef er ook niet over te spreken. Maar ja, men kent die uitdrukking op een of andere wijze sinds 1951. Ja, en in het Engels ook, heavenly places, zo rare dingen zijn dat. Maar over een strijd in de hemel die wij nu hebben. En toen was de vraag, hoe zit het dan met de duivel? En is die dan, komt die dan ook nog wel eens in de hemel of zoiets? Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheid en macht. Ja, komt die wel eens in de hemel? Daar woont hij. Dat is, ja, nog steeds. Ja, dat wordt wel ooit een keer anders. Maar het is heus pas ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat valt met elkaar samen. Hij is daar nog steeds. Ja. Ja, daar is men verbijsterd van, ja, maar... Ja, of ik dan maar wil spreken over de val van Satan. Ja, val van Satan. En dat slaat de verwarring toe, hè. Ik weet niet of je dat merkt, dat slaat de verwarring toe. Toen Adam viel, hoe ver viel hij toen? Zeg ik dan altijd. Hoeveel meter? De zondeval. Het antwoord is, die val is overdrachtelijk. Geen meter, hij bleef waar hij was. In de hof zelfs ook nog. Hij werd er daarna weliswaar uitgestuurd. Daarna uit. Schijnlijk dat de hof een opreiner was. Hij werd eruit gestuurd. Maar ja, maar zijn val. En de val van Satan is niet zijn val uit de hemel. Ja, maar er staat toch, ik zag de Satan uit zijn hemel van, uit de hemel. Dan is de eerste vraag, waar staat dat dan? En wie zei dat dan? En het antwoord is dat zij een profeet, dat was de Heer Jezus trouwens, maar dat zij een profeet en dat was een visioen van de toekomst. Dat zou nog gebeuren. En hij, Jezus, zal die plaats, die bestuurlijke functie in de hemel innemen. Heb u dat? En dat is nog niet voltooid allemaal hoor. Jezus is gezeten aan de rechterhand Gods, de zoon van God en zoon des mensen. Enzovoort, maar pas als hij zijn koninkrijk gaat implementeren, gaat openbaren, zal Satan uit de hemel geworpen worden. Want het was de bedoeling, Efeze 1, dat God eerst alle dingen die in de hemel zijn aan Christus zou onderwerpen en daarna ook alle dingen die op de aarde zijn. Ik vertel het niet langzaam, dat staat er wel. Kortom, dat is nog toekomst, ja. En dat is het hele punt, hè. Prediking van het evangelie houdt in dat de Satan verslagen is, dat het een aflopende zaak is, dat het geregeld is, dat er niks meer aan te doen is. Onder het aanhalen trouwens van Psalm 2. En daarbij vermelden dat Psalm 2 dus in onze dagen vervuld wordt. Namelijk de volken der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun touwen verscheuren en hun banden van ons werpen of andersom. Doet er niet zoveel toe. En dan staat er: die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten en zeggen: ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Het is al gebeurd. Het is te laat. Zoals in de tijd bij David. Dat werd medegedeeld, ja, David heeft Absalom aangesteld als zijn opvolger. Heel vervelend voor, hoe heette die man, Adonis of zoiets? Nee? Adonia. Het was een Adonis, maar... Ja.
Maar hij heeft, Salomo
heeft hij aangesteld. Hij heeft, of zei het verkeerd? Sorry, ja, natuurlijk. David heeft Salomo aangesteld tot koning enzovoort. Het was al gebeurd en Adonia was te laat. Die maakte wel haast, maar hij was te laat. Daar gaat het om. Dat is al gebeurd. En in onze dagen geldt hetzelfde. Ja, je kan wel vechten om de heerschappij. Over de wereld, over het hele oog voor mijn part. Maar het heeft geen enkele zin meer. Dat is al een geregelde zaak. Zie je? Ja, dat is onderdeel van de prediking. Want dat is bepalend voor het feit dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En dat wat er ook gebeurt, maar die is al genoemd. Aangename reis, maar wel een behouden aankomst. Dat weet je wel. Dat wil zeggen, er kan ons best wel wat gebeuren onderweg. Ik ben niet van degene die zeggen, er kan ons niks gebeuren. Wij zijn er dan, er kan ons van alles overkomen. Zoals Israël ook, en zoals Mozes ook, wat dit maar was. En David niet te vergeten. Maar niettemin, het eind staat vast. Dat is zeker. En daar leven we uit, uit de zekerheid van deze dingen. En het blijkt dus, en nou ik gewoon in heel korte zinnetjes, het blijkt dus dat Paulus aan die Thessalonicenzen wel degelijk heeft uitgelegd hoe het zit met de wederkomst van Christus. Hun gebrek aan algemene, bredere bijbelkennis heeft wellicht, ik zeg het aarzelend, toegeleid dat ze bepaalde dingen niet helemaal begrepen hebben, of enigszins misplaatst hebben. zodat het nodig was. En Paulus oordeelde dat kennelijk nodig om hem nog eens te schrijven over die zaken. En dat is dus ook wat hij doet. In zijn eerste Thessalonicenzenbrief. En deze uiteraard ook, want deze heeft feitelijk hetzelfde onderwerp, namelijk de wederkomst van Christus en daarmee samenhangend, logische wijze, de opname van de gemeente. En ik zeg logische wijze, omdat ja, dingen over hoe het dan gaat met het koninkrijk en de omstandigheden waaronder het koninkrijk van Christus in de toekomst, in de wederkomst van Christus op aarde zal geopenbaard worden, ja, dat zijn dingen die staan in het Oude Testament allemaal. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin om daarop in te gaan. Het enige wat daaraan ontbreekt, dat is niet echt het goede woord, maar het enige wat daaraan ontbreekt is wellicht, maar dat weet ik niet zeker, de volgorde. Ik weet niet of ik het zo zeggen mag, maar het is, laten we zeggen, niet altijd meteen duidelijk wat de volgorde is van de gebeurtenissen die vermeld worden. Dat wil zeggen, die gebeurtenissen als zodanig zijn te begrijpen, maar wat komt nou eerst en wat komt daarna, enzovoort. En dat is in het Oude Testament niet te vinden. Het is trouwens in de Bijbel in het algemeen een betrekkelijk moeilijke zaak, omdat wij eigenlijk nergens een systematische uiteenzetting vinden gebaseerd op chronologie. Systematisch sowieso al weinig en gebaseerd op chronologie eigenlijk nooit. En als we het toch ergens vinden, chronologie, dat wil zeggen volgorde, ja, dan is dat in Matthäus 24. Nou ja, 2 Thessalonicenzen 2 ook, maar dus maar een klein beetje. En vanuit wat ik ervan weet, ik vind Openbaring trouwens ook chronologisch sterk vergeleken bij wat we elders in de Bijbel vinden. Daar staat tegenover dat gewoonlijk als men Openbaring bestudeert, is dat het grote probleem. Men kent de volgorde niet. Men heeft problemen met de chronologie, maar ik ben van mening dat juist de Openbaring daar weinig problemen zijn, vooropgesteld dat men met name op de hoogte is van de profetieën van Daniël. Dat is het dan. Maar, en dus, als hier, we zijn er nog niet aan toe, maar als we hier in 2 Thessalonicenzen 2 bepaald worden bij de volgorde van de dingen en de positie van de opname van de gemeente in het geheel van die gebeurtenissen, dan vertelt de apostel dat niet als iets nieuws, zo van let op, dan vertel ik het en schrijf het op en make a note en dat soort dingen. Hij zegt, nee, maar dat weten jullie toch wel? Jullie kennen dat toch? Dat heb ik toch gezegd? En zo. Als een vanzelfsprekende zaak. En dat heeft weer tot gevolg dat als men het vandaag leest, dan struikelt men er weer over, want dan, ja, dan, men weet het namelijk niet en men kent die Oud-Testamentische profetieën niet. En dus de manier van uitleggen hier in 2 Thessalonicenzen 2, ja, daar weet men er ook geen raad mee, of men weet er wel raad mee en maakt daar de meest gekke dingen van. De meest tegenstrijdige dingen. Gewoon omdat men verzuimt het te zien als een aanvulling op wat in het Oude Testament dan toch al gezegd was. En ook omdat men verzuimt te zien dat de apostel deze dingen inderdaad al eerder had uitgelegd. Dat kan ik rustig zeggen, want er staat in 2 vers 5. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik het lees, denk ik, de apostel is toch enigszins geïrriteerd. Van, nou moet hij verdorie deze brief gaan schrijven, terwijl hij het heus goed heeft uitgelegd. Zoiets. Nee, dat is niks bijzonders. Bij de 2e Korinthebrief denk ik dat ook altijd. Paulus is geïrriteerd en gefrustreerd. Van, wat een top allemaal wat die mensen zeg. Nou ja, toen maar. Dan listen carefully. En dan komt hij nog een keer. Zoiets. zo gaat het. Maar dat is omdat het elementair is. Elementair is namelijk de toekomst. Men denkt abusievelijk, maar dit is religie, men denkt abusievelijk dat de Bijbel ons voorschriften geeft over onze leven hier. Dat is niet zo. Nou ja, die komen er wel in voor, zou je graag zien wat er allemaal in voorkomt. Maar dat dat de essentie is van de Bijbel, nee, echt niet. Wat de Bijbel zegt is wat de Heer gaat doen in de toekomst. De mens kent namelijk, als het mee zit, het zit meestal niet mee hoor, maar als het mee zit, kent de mens het verleden. Dat, in ieder geval, dat zou hij kunnen kennen. Toch, als het mee zit. Dat kent hij niet, want hij komt er te laat achter dat hij verzuimd heeft notities te maken. En dus moet hij het opnieuw uitvinden. En bovendien heeft hij zelf zijn notities ook nog verwoest, ook nog in hoge mate. Vandaar dat de mens leidt aan algehele amnesie. Geheugenverlies, collectief geheugenverlies. Er zijn boeken vol over geschreven, hoor, over dit verschijnsel. Over het geheugenverlies van de mensheid als zodanig. Maar goed. Maar de Bijbel heeft daar een verklaring voor. Die zegt gewoon, ja, God heeft de wijsheid der wijzen weggenomen. Heeft die wijsheid doen vergaan, enzovoort. Men is het dus kwijt. Maar de mens is zijn verleden kwijt. Maar het punt is, de mens kan hooguit zijn verleden kennen. En misschien dat van een ver verleden, als hij goed heeft opgelet op school. Maar de toekomst kent hij niet. De toekomst is net als het klimaat. Je weet het niet welke kant het op gaat. Echt niet. Zo zijn die dingen nou eenmaal. Je weet het niet. Je kunt niet de toekomst herleiden of afleiden of voorspellen op basis van wat vooraf ging. Want zo causaal is dat allemaal niet. De Bijbel zegt, het is een kwestie van toeval. Het is lot. Het is het voer. Het lot, ja, dat is wat de Bijbel zegt. En religie zegt, nee, het is niet lot, het is allemaal tevoren bepaald. Het is iemand die dat in handen heeft, of het is iets, of het is een machine, of het zijn tandwieltjes die in elkaar grijpen, het kosmische geheel en al dat soort dingen weer. Het is toch allemaal, het moest zo zijn en het is ons niet vergund of het is ons wel gegeven. En het zijn woorden die vind je in allerlei religies terug. Ook in uitdrukking als Allah het wil. En zo wordt trouwens, als God het wil, ook misbruikt. Wordt in een verkeerd kader geplaatst. Zo, want het gaat over het bestaan van de wereld en dat komt allemaal wel goed. Universalisme, ook bekend als Alverzoening, maar universalisme, met welke argumentatie ook, is daarop gebaseerd. Het komt wel goed, want het maakt allemaal deel uit van een groot geheel. Dat kennen wij niet en misschien gaat het met ons slecht of wat dan ook, zit het ons tegen. Maar we zullen ooit begrijpen dat het een functie had in het grote geheel. Enzovoorts. Nou ja, ik heb toch ongelovige mensen die zo redeneren, die zo denken. Het is de algemene gedachte van de mens. Want wat moet hij anders? Hij is onderweg. Het leven wordt beschouwd als een levensweg. Als een loopbaan. Enzovoorts. Maar waarheen dan in vredesnaam? Ja, dat weet men niet. En dan komt de Bijbel. En er is geen andere optie. Het is het enige wat we dan hebben. Dat zegt ons op voorhand hoe die toekomst eruit ziet. Ja. Niet van jouw privéleven of van mijn privéleven hier. Zo belangrijk zijn we ook niet. Wij kunnen gemist worden. Ja. Maar wel van wat God met deze wereld, met zijn schepping, doet. En waar het toe leiden zal. En dat gaat echt gebeuren. En dat is ook aangetoond, dat zegt de Bijbel zelf trouwens op voorhand ook al. Je kunt het controleren, let maar op. En van God staat dat hij van tevoren bekend maakt wat hij gaat doen, zodat je kunt checken en inderdaad tot de conclusie moet komen dat hij inderdaad die ware God is. Ik bedoel, de geboorte van de Heer Jezus Christus en zijn optreden is uitgebreid voorspeld. Voorzegd, voorspellen is niet zo'n raar woord, maar is uitgebreid voorzegd in het Oude Testament. Die loopbaan is niet nauwkeurig beschreven, zeker niet chronologisch, Maar het is voorzegd tot in details. Toch? In de profetie, in de psalmen, zijn ook profetieën eigenlijk. Dat is voorzegd. En toen hij dus kwam, was het gewoon de tijd daarvoor. En dat had men ook kunnen weten. Sommigen wisten daar ook van dat het die tijd was. Enzovoorts. Toch? Dus geen verrassing. Het was alleen een verrassing voor degene die niet geloofde dat het zou gebeuren. En ook een verrassing voor degene die dacht dat het van de baan was enzovoorts. Dat het allemaal achterhaald was, want God had toch 400 jaar lang al niks meer van zich laten horen. Dus men had het roer overgenomen. En dan ineens verschijnt daar Jezus in overeenstemming met de profetisch woord. En dan breekt de paniek uit bij de Joodse leiders, want dan zitten toch anders in elkaar. Enzovoort. En wat ik nu sta te vertellen, dat kennen wij in onze dagen ook. Want men heeft altijd gezegd, nee, de wederkomst van Christus en het koninkrijk. Nee, dat moet je anders zien, dat is van de baan. Bovendien, we hebben al zo lang niks meer van hem gehoord. Dat is een historische zaak en daarmee is het afgedaan. En toen ineens waren er die aanwijzingen van dat er toch nog een toekomst zat te komen voor Israël in het algemeen, maar ik bedoel eigenlijk voor het Joodse volk in het bijzonder. Enzovoort. En toen brak de paniek uit. Wat moeten wij met de Joden aan? Enzovoorts. Want dan gaat het er toch op lijken. Enzovoorts. En toen werd het hoogst problematisch. Zowel in wat wij geneigd zijn te noemen positieve, maar als ook in negatieve zin. Enzovoorts. Ja, dan. Men rekende er niet meer op. Maar het is allemaal van tevoren aangezegd. Dat is wat de Bijbel zegt. God doet niks zonder dat u dat eerst bekend maakt. Enzovoort. Nou ja, en als er dan ineens een Joseph Smith komt. En er komt een boek van Mormon. Of er komt, hoe heet het, die Arabier ook alweer. Mohammed of zoiets. Die komt maar zo uit de lucht vallen. Ik vind het wel een leuke term in dit verband. Althans, dat zeggen ze dat ze dat doen. Maar goed, dat komt dan maar zo, dan zeg ik, wat een onzin. Als het niet aangekondigd is van tevoren in de Bijbel, op een of andere wijze, dan is het niet het werk Gods. En als het dat niet is, maakt het niet meer uit van wie het dan wel is. Het hoeft trouwens ook niet meer uitgelegd te worden van wie het dan wel is. Toch? Nee. Broer. God is die betrouwbare God, is essentieel. En wat ons als gelovigen gepredikt is, en wat door ons geloofd wordt, is dat God alsnog die beloften zal vervullen, omtrent de openbaring van zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk in deze wereld. Of dat in onze dagen gebeurt, of dat het gebeuren zou in de dagen van de discipelen, of ergens daartussenin, of in de dagen van de kruistocht, of weet je veel wat. Ja, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat erom dat God dat zou doen. En daar leven wij uit. En ons is beloofd dat wij, omdat wij eerst geborenen zijn, maar dan moet je het Oude Testament kennen, omdat wij eerst geborenen zijn, eerstelingen zijn, worden wij geacht erfgenamen te zijn. Niet alleen van God, maar mede-erfgenamen met Christus. Want eerstelingen zijn erfgenamen altijd. Het zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen, maar ze staan in dienst van God. De Heer zegt, ze zijn van mij. En dat zijn wij. En dat is een leerstellige waarheid, maar hij is wel degelijk gebaseerd op en ontleend aan oud-testamentische wetten. Want die zijn ook profetisch vanuit. Het spreekt over de toekomst. Dat is onze toekomst. En de kwestie is niet iets als is er leven na de dood. Het is trouwens een onzinnige vraag. Er is leven na de dood. De vraag is of er na de dood wat is. En als er na de dood wat is, dan is dat leven. Dus de vraag is er leven na de dood, is flauwekul. Is gewoon onzin. En anders had je moeten zeggen, is er leven na het sterven? Maar die is ook onzin, want als men sterft, gaat men dood. Dan is men in de dood. Dus na het sterven is de dood. Het is gewoon een onzinnige formulering. En daar stikken we dus in. En daar gaan we over discussiëren. Over leven is na de dood. Wat een flauwekul. Is dat. Wij leren wat onze toekomst is. Bovendien, wij hebben al leven. dat is na de dood, want wij zijn al met Christus opgestaan uit de dood. We hebben al eeuwig leven ontvangen. Dit lichaam nog niet overigens, dat moet nog veranderd worden. Maar omdat er nieuw leven in zit, wordt het lichaam toch beschouwd als een levend lichaam. En dus geplaatst in de dienst van God. Hebreeën 12, of Romeinen 12 bedoel ik, hè? Levend lichamen door levend heilig God welmagelijk offer enzovoort. We hebben daar al deel aan. Dat is het punt niet. Het punt is wat daar mee gebeuren zou, wat daar de bedoeling van is enzovoort. En dat wordt ons in de Bijbel uiteengezet. Dat is essentieel. Ik weet het. Evangelie, ik weet het. Natuurlijk weet ik dat uit ervaring van Jozef aan. Evangelieprediking bleef vaak hangen bij het idee dat wij de Heer nodig zouden hebben in onze levens nu. En we werden opgeroepen dan om dan maar een beroep op te doen. Want de Heer wil in ons leven komen en ons daarbij helpen. Bij het oversteken zeg ik dan altijd, enigszins spottend natuurlijk, maar ja, hoe zeg ik dat dan anders? Ik weet niet hoe ik dat had. Ja, ik weet wel hoe ik dat had. Ik dacht dan altijd, ja, ik ken zoveel gelovigen omheen. En waarom komt er van die levens omheen van die gelovigen er ook zo weinig terecht? Wat zie ik dan, waarom zie ik er dan zo weinig van terug? En wat voor zin heeft zo'n prediking dan? Bovendien kende ik ook mensen waarvan ik vaststelde dat ze de Heer kennelijk in hun leven helemaal niet nodig hadden, die heel goed in staat waren voor zichzelf te zorgen. Dat is ook tamelijk naïef, want het loopt natuurlijk toch verkeerd af. Maar ik vertel je maar hoe ik daar toen tegenaan keek. Dat wil zeggen, ik vond toen al, dat is een veel te beperkte boodschap. En gelukkig hoor ik ook wel anders hoor. Ja, de boodschap is namelijk, God trekt ons uit deze wereld en uit dit leven. Hij geeft ons ander leven. Hij wil ons een plaats geven in zijn werk, zijn wereld, zijn nieuwe schepping, zijn nieuwe verbond enzovoorts. En te zeggen dat dat dan hulp is bij dit leven hier op aarde, ja, ja, dat is wel zo, maar dat is de zwakste manier om deze dingen onder woorden te brengen. En bovendien, als het niet anders gezegd wordt, is het zeer misleidend. Dat is die misleiding van het prosperity gospel, wat er straks hier genoemd is geworden. Dat is zeer misleidend. Zie? Maar goed. Waar het me om gaat, is dat hier uitdrukkelijk wij van doen hebben met jonge gelovigen, om zo te zeggen, mensen die nog maar pas tot geloof gekomen zijn, maar die wel degelijk geacht worden te weten omtrent de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde, de openbaring bovendien van de antichrist. Ik zeg het nu maar met de woorden van het opschrift boven hoofdstuk 2. Het is een wat vreemd gekozen formulering, maar inhoudelijk als zodanig klopt het wel. Ze worden geacht daarvan te weten en ze worden ook geacht te weten over de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, ze worden ook geacht te weten dat het niet de bedoeling is dat wij als christenen hier de hele wereld bekeren en dat het christendom zelf het koninkrijk geacht wordt te zijn en dat soort dingen meer. En dat door de activiteit van de christenen, van de kerk of hoe men het mag, de hele wereld bekeerd zal worden om daarmee de, ja, hoe zeg je dat? De weg te bereiden voor de komst van de Messias hier op aarde. Zo van, wij bouwen zijn koninkrijk. En als we het klaar hebben, dan komt hij. En dan zeggen we, gaat u hier maar zitten. En dan zingen we heel hard, wij kronen u enzovoorts. Hè? Hoezo wij kronen hem? Ja. Ja, ik struikel er niet altijd over dit soort uitdrukkingen, maar soms wel, ja. Hoezo wij kronen hem? Dat is helemaal niet nodig. Hij is gekroond van Gods wegen. En wat wij hem aansmeren, ja, dat zaakt je, sorry. Nee, ik ben bereid om te begrijpen wat wellicht de tekstschrijver dan bedoeld heeft. Echt wel, maar bij sommige van dat soort liederen heb ik toch mijn twijfel of de tekstschrijver dat eigenlijk wel bedoeld heeft. En of hij misschien toch letterlijk bedoeld heeft wat hij schreef. Wij kronen u. Komt u maar, gaat u hier maar zitten en dan zetten wij u een kroon op het hoofd. Op democratische wijze, want wij hebben u gekozen, toch? En daarna zingen we Groot is uw majesteit. Hoezo? Omdat wij hem dat gegeven hebben. Ja, let maar op. Let maar op. Je gaat toch niet om wat ik zeg. Maar let maar eens op hoe dat in elkaar steekt. Hoe men er tegenaan kijkt. Dat is het probleem van alle discussie over min of meer Bijbelse zaken. Gaat vaak niet, het gaat niet om die details. Het gaat om die grote lijnen altijd. Wat denkt men dat de Bijbel voor een boek is? Als men denkt dat het ethiek is, dan zit men meteen, staat men meteen op het verkeerde been. Dan kom je dus ook nooit meer uit. Dan begrijp je er niks meer aan. Dat is het niet. Het is de openbaring van wie God is en wat hij doet. En er hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat staat er met stellige zekerheid in. Je moet alleen wel de moeite nemen om je ervan op de hoogte te stellen. En soms is dat wat ingewikkeld. Bovendien, wat mensen doen is vaak al gecompliceerd. Dit is wat God doet. Dus ja, dat wij wat moeite hebben misschien om het te begrijpen, om het ons voor te stellen, dat mogen dan zo zijn. Maar ik zeg dan altijd maar, ja, zo geleerde iemand ben ik hem ook weer niet. Maar ik heb toch niet echt het idee dat je het niet begrijpen kunt. Die dingen die er staat gewoon leest zoals ze er staan, dan nemen ze vanzelf gestalte aan, dan vormen ze die ideeën zich ook wel in ons voorstellingsvermogen en zo nemen ze plaats in ons leven, in ons hart en in ons denken, en wat voor ons eerst alleen maar lettertjes zijn. Maar uit het woord van God, dat zijn later hele complexe ideeën, dat ontwikkelt zich. En dus zo gaat het altijd met onderwijs trouwens. Kortom, de apostel schrijft hen over de wederkomst van Christus. En daar in verband daarmee komt hij met een lange introductie. Die wij vinden vanaf vers 3. Wij moeten God te alle tijd danken over uw broeders gelijk billig is. Omdat uw geloof zeer wast. En dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander. Wat een mooie taal, hè. Overvloedig wordt. Hij zegt, we zijn dankbaar dat uw geloof groeit. Want geloof groeit nou eenmaal. Als het goed is. Geloof is vertrouwen op het woord van God. En naarmate wij dat woord van God en dus God leren kennen, naar die mate groeit dus ook ons vertrouwen in hem. Eerst is het misschien een beetje twijfelachtig, dan vooruit dan aan. Maar op de duur wordt dat sterker en sterker. Als dat niet zo is, betekent het gewoon dat men zich niet bezighoudt met het woord van God. En wat ik nu uitleg, is gewoon letterlijk zo waar. Wij leren Bijbelse waarheden kennen en daarmee groeit ons vertrouwen in wat God gesproken heeft en in wie hij is. Maar dit wordt in de Bijbel zelf ook uitgedrukt in overdrachtelijk taalgebruik. Zo van, dat woord, dat is eigenlijk brood, dat is voedsel. Wij nemen het tot ons en het bouwt ons op. Want dat is wat voedsel doet. En dat is wat gebeurt. Bewust of onbewust. Een van de aardige dingen daarbij is bovendien dat voedsel nemen we tot ons. En als we het tot ons genomen hebben, hebben we er geen omkijken meer naar. In principe niet. Ik bedoel, het doet, ja, kan ik een heleboel grappen over maken, maar dat ga ik ook niet doen. Maar het doet zijn werk in ons. Dat is wat het is. Zo zijn er zoveel, net als bloed in ons lichaam. Het zit erin en we hebben er geen omkijken naar. Als dat wel zo zou zijn, dan hebben we een probleem. Je moet je er niet al te veel in verdiepen. Het doet gewoon zijn eigen werk. En dat is wat het woord van God in ons ook doet. Maar ja, wij leven in een samenleving waarin we altijd ons doelen moeten stellen. Targets moeten stellen. Wij willen dit bereiken en we dat bereiken. Ze vragen mij ook wel eens, wat wil je daar nou mee bereiken? En dan zeg ik, nou niks eigenlijk. Nee. Wat wil ik daarmee bereiken? Ik probeer kennis te verbreiden van het woord van God. Dat is het. Is dat het doel? Nou ja, wat mij betreft wel. Dan is de vraag, maar wat doet die kennis van het woord van God dan? Dat werkt inderdaad uit, maar dat is mijn afdeling niet. Dat doet de Heer. Nou ja, dat doet zijn woord. Maar het woord is levend en krachtig. Dat is wat woord nou eenmaal is. Dat heeft een uitwerking. En dat hoef ik niet te doen. Dat hoef je ook niet. Dat werkt zo. De Bijbel zegt, Christus zou zijn eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Hij zou dat volk reinigen door het bad des waters, door het woord. Daar hebben wij verder geen omkijken naar. Die discipelen zaten bij de Heer aan tafel, maar die heb ik gisteren aangehaald, geloof ik. De discipelen zaten bij de Heer aan tafel en de Heer begon hun voeten te wassen. En Peter zei, dat wil ik niet. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Hij had er zich helemaal niet mee moeten bemoeien. Dat deden de andere apostelen blijkbaar ook niet. Tenminste, daar wordt niks van vermeld verder. De Heer doet dat gewoon. Daar hoef je dus geen zorgen over te maken. Dat is waar het over gaat. Hij doet zijn werk en hij bedient het woord. Daar hebben we ook gisteren over gesproken. Hij bedient het woord en dus het woord doet zijn werk. Hij doet zijn werk aan ons en dat is het dan. Onze afdeling is dat we dat woord tot ons nemen. En eventueel dat woord, de kennis daarvan, verspreid wordt. Dat is wat het is. Zie? En dat is wat Paulus dus ook doet. Ja. Want buiten, God doet zijn werk, maar hij doet het niet buiten zijn woord om. En Paulus zegt dus, we hebben reden om God te danken over uw broeders, omdat uw geloof wast, omdat het groeit. Nou moet ik u zeggen, dat die dingen nou eenmaal zo gaan, dat doe je dan netjes. Je begint met hartelijk dank, het was geweldig, het was fantastisch. En dan ben je enige zin hebt, pericopen verder en dan komt het woordje. Maar, en dan, heel kort is dat ja, maar. Nou goed, of mits. Mits is een mooi woord, mitsen en maren heet dat. Komt altijd met een goede, nee, het gaat goed, het gaat allemaal prima. Je moet die mensen niet ontmoedigen, niet meteen zeggen dat je ontevreden over ze bent. Dus inderdaad, het groeit, maar, en dan komt het dan, hè, maar. Dat woord maar staat er niet, tenminste vind ik hier niet. Maar het zou kunnen staan aan het begin van hoofdstuk 2, om zo te zeggen. Want dan komt de aanvulling, de terechtwijzing, of hoe je dat maar moet noemen. Maar er moet eerst groei zijn. Inderdaad. Wij moeten God te alle tijd danken, enzovoort. Ik heb vers 2 even overgeslagen. In de eerste plaats gewoon omdat wij bij 1 Thessalonicense ook al zo'n groet hadden en alles. Dat is bij al die brieven, speelt dat een rol. Maar ik noem het nou toch maar even. Er staat genade, zij u en vrede. Dat is, natuurlijk weet ik iets over hoe men elkaar groet en hoe men in de verschillende landen elkaar groet. En in de Bijbel vind je genade en vrede. En men weet ons uit te leggen dat genade, dat is hoe de Grieken dat doen. Vrede kent u van de Joden tot vandaag. In het Hebreeuws groet men elkaar met shalom. Ja, de Arabieren die doen het met Salem, maar dat is gewoon hetzelfde woord natuurlijk. Tumar. En hier vind je genade en vrede bij elkaar en daarom is het historisch verklaard. Maar ik geloof daar niet zo erg in. Ik denk dat die woorden genade en vrede binnen... Nee, ik weet dat de woorden genade en vrede binnen Bijbelskader, want daar praten we in de eerste plaats over, binnen Bijbelskader allebei kenmerkende aanduidingen zijn van het nieuwe verbond. En dus van het evangelie, de prediking van het evangelie Want wat prediken wij? Genade en vrede. Wij prediken het verbond der genade. Dat van Abraham, dat een Abraham beloofd was en vervuld zou worden. Waaronder ik uw zonde niet meer zal gedenken. Dat heet dus het nieuwe verbond in Jeremia 31. Ik zal uw zonde niet meer gedenken. Dat is uit genade, uiteraard. Maar datzelfde nieuwe verbond uit Jeremia 31 heet elders in het Oude Testament mijn verbond des vredes. Het verbond des vredes. Mijn verbond des vredes. Zodat die Hebreeuwse, die Joodse wens shalom feitelijk niet anders is, en dat is historisch bepaald, dan de wens dat ooit de Messias komt, dat de Messias zal komen en dat dat vredeverbond in werking zal treden en dus het Messiaanse Rijk zal aanbreken en alles wat daarbij hoort. Het lijkt vanzelf tot het woord vrederijk, wat trouwens een typisch Nederlandse term is. In de Bijbel komt hij ook niet voor, maar het is wel een term die past in de Bijbelse uiteenzetting. Dat wil zeggen, daar komt een rijk dat een einde maakt inderdaad aan al die strijd waaraan de mensheid, waaraan de volkeren zijn overgegeven, altijd al de eeuwen door, de millennia door. Dus ik heb niet zoveel bezwaar tegen vrederijk, behalve dan dat ik de term in de Bijbel zo niet lees. Dat maakt het dan weer wat lastig. Maar dat is het. Genade en vrede is de wens van dat het nieuwe verbond zou komen, zou in werking treden, dan wel zou toegepast worden, of hoe je dat maar zegt. Dat blijkt wel, want het is niet genade, zij u en vrede, maar het is genade, zij u en vrede van God, onze Vader, en daarmee van de Heer Jezus Christus, want alle zegeningen van God komen tot ons en eventueel tot de mensheid in het algemeen, via en door de Heer Jezus Christus, die nou eenmaal het beeld is, uitgedrukt het beeld is van Gods wezen. Dat is Hebreeën 1, vers 3. Dat wil zeggen, voor zover men zich God kan voorstellen, ziet men de Heer Jezus Christus. Dat is het. Wil je de Vader zien, dan zie je de Zoon. En dan heb je de Vader gezien. Dat is Johannes 14. Valt weinig aan uit te leggen verder. Zo is het. En het lijkt mij ook redelijk begrijpelijk. God openbaart zich, de onzienlijke God. Laten we zeggen, God is een abstract begrip eigenlijk. Maar voor zover hij gestalte aanneemt, op wat voor wijze dan ook, is het de gestalte van Jehovah in het Oude Testament, de Heer, de Engel des Heeren heet hij ook. Soms heet hij trouwens Melchizedek, maar daar hadden we het gisteren dus over, onder andere. Maar het is degene die wij inmiddels kennen, sinds ongeveer een jaartje of 2000, als de Heer, Jehovah, Yeshua Mashiach, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Heb u dat? En genade en vrede, het nieuwe verbond, de vervulling van alle beloften Gods, zoveel als er zijn, komt door de Heer Jezus Christus. En zo stond het in, waar het was, 2 Korinthe, geloof ik. Ja, 2 Korinthe 1, vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, dat is dus in ieder geval het hele nieuwe verbond. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Ja en amen zijn die twee verschillende dingen. Het is een en hetzelfde en de herhaling met ander woord is voor de nadruk. Het is in hem ja, het is in hem amen, het ligt in hem vast, en wat het maar is. Zoveel beloften God zal ze zijn. Komt tot ons via Christus. Dus, die beloften Gods worden gezamenlijk, collectief aangeduid met woorden als genade en vrede. Mijn eeuwig verbond des vredes. Het genadeverbond. Genade zij in vrede, en ze worden toegeschreven aan God en dus aan onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is het. En dat wenst hij hem toe. Te leven onder het nieuwe verbond. Als ik de Hebreeënbrief zou bespreken, zou ik zeggen, hij wenst hen toe dat ze met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, om genade, barmhartigheid, hulp en kwaliteit te ontvangen. En een grote vergelding des loons trouwens. En ze volgen op in Hebreeën hoofdstuk 10. Zie? Dat is waar het om gaat. En dan pas zegt hij, wij moeten God te alle tijd danken over uw broeders, vanwege de groei van uw geloof en vanwege de liefde jegens allen. Dat wil zeggen, het woord liefde staat voor gemeenschap, voor eenheid, eigenlijk ook voor dienst, want het is een heel praktisch begrip overigens, liefde in de Bijbel. Het agape en de daarover verwante woorden. Het is praktisch liefhebben. Het is het uitoefenen daarvan in het dagelijks leven. En de uitwerking van dat geloof, dat immers zeer was, is dat het vrucht draagt. En de vrucht van de geest, de vrucht van dat woord van God, is nou eenmaal eerste woord liefde. Eigenlijk moet ik zeggen, dat is het woord. En soms wordt het uitgebreid. Soms worden aspecten van dat begrip ook nog genoemd. Dan krijg je liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid en wat het maar was. Maar het zijn eigenlijk begrippen die vallen binnen het kader van liefde. Want al die begrippen die verder genoemd worden, eventueel hebben van doen met die praktische gemeenschap die er is. Waarna het eigenlijk nog dieper grijpt, want liefhebben. Liefhebben is een raar woord eigenlijk, hè? Liefhebben. Wat heb je? Ik heb lief. Wat is dat, lief? Een zelfstandig naamwoord. De lief, het lief. Want je hebt toch zo'n ding? Liefhebben is een raar woord. Maar het eigenlijke woord is natuurlijk gewoon lieven. Net als in het Engels, to love. Love is een zelfstandig naamwoord, maar ook het werkwoord. Het is de bezigheid als zodanig, om het zo te zeggen. Het is dus inderdaad een praktisch begrip en het spreekt over eenheid. Het idee is dat wij als kinderen Gods getrokken worden uit een verdeelde wereld. Een wereld die per definitie verdeeld is, die per definitie gekenmerkt wordt door strijd. Door tegenstelling, namelijk door verbroken gemeenschap. Dat wil zeggen door de zonde. Het is allemaal hetzelfde. En wij worden daaruit verlost, wij worden daaruit getrokken. De tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige wereld. En die wereld waarin wij terechtkomen is er een van gemeenschap. Die weliswaar niet is naar het vlees. En niet op grond van uitwendige vleeselijke dingen, want wij kennen elkaar niet naar het vlees. Maar ons kennen, onze gemeenschap, want kennen is een synoniem voor liefhebben, is naar de geest. En de eenheid van gelovigen, de saamhorig, een mooi woord, saamhorigheid van, waar horen ze daarna? Saamhorigheid van gelovigen, ja, dat is de uitwerking van dat woord. Want dat woord bindt ons aan elkaar. Daar, het probleem van de zonde is opgelost, is weggedaan, zonde wordt niet meer gedacht. We worden gereinigd naar ons hart, hart gereinigd van het kwaad geweten enzovoort, opdat we de levende God zouden dienen. En daaruit ontstaat dan die eenheid van die gemeente, het lichaam van Christus enzovoort. En als je dat niet wil erkennen en daar niet mee voldoen wil hebben, dan ga je lopen verkondigen dat wij ons best moeten doen om één te worden. Dat is moordend. Omdat het de ontkenning is van de eenheid die er fundamenteel is en die door de geest, door de uitwerking van het woord ook bewust gemaakt zal worden en gepraktiseerd zal worden. Wij zijn één. Ik weet nog hoe ik schrok toen een van de directeuren in de tijd van de Bijbelschool in Heverlee, toen dat nog zo heette, een artikel schreef over het, het niet verhoorde gebed van de Heer Jezus. Het ene niet verhoorde gebed van de Heer Jezus. Dat was dat gebed van Vader, ik wil dat ze alle één zijn. Einde van Heverlee, vond ik. Dat is met een hand van vrouw. Dat is nou juist essentieel. Dat is vooral wat wij zijn één. En dan gaat zo'n man dat staan te ontkennen. En met de gedachte, wij moeten ons best doen om het te bewerkstelligen. Wij moeten dat hele ding vergeten. Het hele idee van streven naar ecumene en hoe het allemaal heet te mogen. Naar eenheid van de christenen. Daar moet je niet naar streven. Daar moet je zelfs niet eens aan denken. Wij zijn één. Daar leven wij uit. Er staat dat gij u zal benaastigen om te bewaren. Dat staat gewoon in de Bijbel. Om te bewaren de geestelijke eenheid. Want wij zijn één, Efeze 4. En er komt een opzomming van één in dit, één dat, één zus. En één. Wij zijn één. En dat zou je moeten erkennen, moeten leren verstaan, enzovoort. Maar het is feitelijk vrucht van de geest. Het is wat het woord van God in ons uitwerkt. Dat is tamelijk mystiek, als ik het zo zeg. Maar het is wat kennis van het woord en daarmee van God bewerkstelligt. Het verandert ons bewustzijn. Dat is het doel trouwens voor elke vorm van onderwijs. Dat ons bewustzijn veranderd wordt. Dat we er iets bij leren, dat we wat afleren, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En dat is wat het woord doet. Alleen, dit is het woord van God. En daarom het werk Gods. En daarom werkt het soms op wat vreemdere, wat andere wijze dan woorden in het algemeen. Maar het beginsel blijft gewoon gelijk. Dit is wat het woord zou doen. Het draagt vrucht. En waar het vrucht draagt, zou het ook onze levensbeschouwing veranderen. Namelijk, het zou onze hoop en verwachting stellen, richten op de toekomst, die van de wederkomst van Christus, in samenhang uiteraard met de zogeheten opname van de gemeente. En dat is waar die brief dus over gaat. In vers 4 zegt Paulus, we hebben namelijk alle reden, wij moeten God danken te alle tijd over u, vanwege het wassen van uw geloof en daarmee de toename van eens iegelijke liefde voor u allen en Jezus elkander enzovoort. Dat is gewoon de vrucht van de geest, de vrucht van het woord enzovoort. En Paulus zegt, en ik weet dat zo is en dat geloof was enzovoort. Want ik weet hoe dat zit met uw omstandigheden, uw geloof, in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Want dat is vers 4, vervolgingen en verdrukkingen zou men verdragen. Dat wil zeggen, men zou er niet voor of onder bezwijken. U weet hoe dat is. Christenen zijn, zeker in de eerste eeuwen, nogal intensief vervolgd geworden. Hetgeen dan al reden zou zijn om dan maar te zeggen, oké, laat maar zitten. En als je toch gelooft dat je door geloof bent wedergeboren en dat je dat niet kan worden afgenomen, kan je daarna voor alle praktische doeleinden en omstandigheden daar wel een geheim van maken dat je een gelovige bent stiekem en je verder meedoet met de wereld, want je kunt altijd zeggen, ja, maar ik ben eens behouden, altijd behouden. Dat soort dingen. En toch, dat is niet de bedoeling. Ga niet in of dit waar is of niet. Ga gewoon in of dat niet de bedoeling is. Dat wij zijn als gemeente, dat woord wordt ook geïntroduceerd in vers 4. Als gemeente zijn wij namelijk pilaar en vastigheid der waarheid. Ik weet nooit hoe uitgebreid ik erop in moet gaan. Op zulke begrippen, maar u weet hoe dat is. Hè? Gemeente, dat is in het Grieks althans, dat is het Nieuwe Testament, is ecclesia. Dat is ongeveer ook het Hebreeuwse woord trouwens, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Het betekent namelijk, letterlijk, etymologisch betekent, men is geroepen uit, verzameld, ek is uit en kaleo is to call, is roepen, men is geroepen uit. En dat woord ecclesia wordt in het Grieks gebruikt voor de, wat men vanouds noemt, de volksvergadering. In het Nederlands heette dat altijd zo, de volksvergadering. En de volksvergadering, het woord is in zichzelf ook niet zo duidelijk, maar de volksvergadering is een vergadering van volk, van mensen namelijk uit het volk, die geselecteerd zijn geworden om in die ecclesia, wat wij gemeente noemen, zitting te nemen, om daar deel aan te hebben. Dat is dus gewoon een soort volksvertegenwoordiging, nou, dat is wat het is. Zij het dan dat die volksvertegenwoordiging niet gekozen is door het volk? Dat is een dwaas idee overigens dat het zo zou moeten. Vind ik inderdaad ook. Maar goed. Want die volksvergadering werd vergaderd door de koning zelf. Dat wil zeggen, van bovenaf werden zij geselecteerd uit de koninkrijk, uit het volk, om zitting te nemen in de raad van notabelen. Hoe heette dat in Nederland in de tijd? De raad van notabelen, hoe was dat in de tijd? Toen we hier een koninkrijk werden en de grondwet moest komen.
Bestaat toen?
Nee, de notabelen, dat woord is het in elk geval. Daar was geen volksvertegenwoordiging, dat bestond helemaal niet, het was allemaal nieuw. Maar er moest een grondwet komen en er moest dan toch op een hele democratische wijze enzovoort. En toen hebben er, ik geloof, iets van 700 man, misschien lieg ik nou, maar ik weet niet. Iets van 700, zo weet ik veel. We hebben een aanschrijver gekregen van bovenaf, de koning.
Aanmerking kwam.
Ja, als notabelen, die zijn verzameld geworden, bij elkaar gezeten, hebben zitting gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En hebben dan gestemd over, en gedebatteerd, maar gestemd over de eerste Nederlandse grondwet. Zoek u het woord notabelen maar eens op.
474 voor aanstaande burgers.
474?
De vergadering van notabelen.
De vergadering van notabelen, ja. Kijk, dat bedoel ik, iemand zoekt het even op en dat was het dan. Ja, dat is het. En dat waren mensen die bekend waren, zal ik maar zeggen, die een reputatie hadden in bestuurlijke functies in Nederland, invloedrijke figuren, logische wijze. Dus ze werden van bovenaf uitgenodigd om daar zittingen te nemen. Wat niet iedereen die aangeschreven werd ook gedaan heeft, overigens. Maar dat doet nog weinig ter zake. Je moet ergens een lijstje van hebben trouwens, ook niet er allemaal zitting in houden. En gek genoeg kom je dan dezelfde namen tegen die later in de daaropvolgende dikke 200 jaar ook vooraanstaande positie hebben ingenomen in het bestuur van dit onbestuurlijke land. Maar toch. Maar dat is ongeveer wat het is. Dit was het oude Griekse voorbeeld. Daarna is het veranderd in de loop der tijd. En is die volksvertegenwoordiging gekregen. Van de Staten-Generaal heet dat eigenlijk. Hè? Volksvertegenwoordiging, Eerste en Tweede Kamer. En gekozen direct of indirect door het volk zelf. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En sindsdien noemen we dat democratie en doen net alsof het door de Grieken al geïntroduceerd was. Maar nee, die Grieken hadden het andersom. En die hebben het niet geïntroduceerd, want het was al onder Mozes en onder Jethro, weet u nog?
Ja.
Van bovenaf. Tot Mozes werd gezegd door de Heer, maar ook eerst door Jethro. Want je moet mensen uit het volk, die oudsten zijn, notabelen. Je moet die oudsten zijn, die al verantwoordelijkheid dragen. Die moet je bij elkaar brengen en organiseren in één lichaam. Want zo'n ding heet echt een lichaam. Een organisatie, een geheel. Enzovoort. Die moet je zo bij elkaar brengen. En dat is wat de gemeente is. Die vergadering, die heet de uitgeroepenen, de ecclesia. In Handelingen heet het, ik weet niet meer waar, of het nou in Korinthe was of zo, daar heet het de raad. En dan gaat het over de, wat wij zouden noemen, de gemeenteraad van Korinthe. Er was oproer enzovoort en er komt de hele raad samen, heet dat. Ergens in Handelingen, ik heb dat niet bij de hand, zulke teksten geloof ik. roep dat nog niet. Maar misschien wel, maar ik kan hem dan zo gewoon niet vinden. Maar zo heet dat. Maar in het algemeen, het is het woord dat gebruikt wordt voor ons, als gelovigen, collectief. En via allerlei omwegen is dat geworden in het Nederlands het woord gemeente. Dat is om het woord kerk te vermijden, maar het woord kerk heeft ook eigenlijk een heel andere betekenis. Dus vooruit maar weer. Het moet namelijk altijd uitgelegd worden. Dit is wat de gemeente is en het Bijbelse voorbeeld ervoor is niet de Griekse ecclesia, maar is de raad van oudsten uit Israël. Die ik net noemde. Ja, dat is het grote voorbeeld. Er staat, vers 4, alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods. Die heeft waarschijnlijk ook uitleg nodig, want maar ja, het is een, waarschijnlijk een onderwerp in zichzelf natuurlijk. Maar eigenlijk, dat is een goed woord, in essentie is er maar één gemeente Gods. De gemeente Gods. Dat wil zeggen de gemeente van Christus, die zijn, de gemeente namelijk die zijn lichaam is, zei het dan dat Christus zelf deel uitmaakt dus van die ene gemeente Gods, want Christus is het hoofd. Er is heus maar één gemeente. Niettemin kennen wij het woord in het meervoud en dan heet het, zoals in vers 1, de gemeente der Thessalonicenzen bijvoorbeeld. Wij kennen trouwens in de Bijbel de gemeente te Jeruzalem, de gemeenten in Judea, de gemeente te Caesarea, de gemeente te Antiochië, te Korinthe, te Kenchreën, te Efeze, gemeenten in Galatië, gemeenten in Azië, gemeenten in Macedonië, gemeenten der Laodicense, gemeente der Thessalonicense, gemeente in Efeze, Smyrna, Thyatira, Sardis en wat het maar was uit de Openbaring. Kortom, dat noemen wij bij gelegenheid plaatselijke gemeenten. Maar het neemt niet weg dat die zogeheten plaatselijke gemeenten toch heus beschouwd worden als lokale openbaringen. Dat is een beetje een plechtig woord, maar als plaatselijke uitdrukkingen van die ene gemeente, want er is er echt maar één. En dit is ook niet zo moeilijk, dit is licht vastgelegd ook in die meest bekende geloofsbelijdenis. Hè, ja, apostolisch, ik geloof in die ene, heilige, algemene, dat heeft een historische achtergrond dat het zo heet, want dat is het woord katholiek. En de protestanten zeggen dus maar één katholieke kerk. En dat zijn wij. En dat is niet die kerk die zich katholiek noemt, want die is Rooms. En daarom, het heet niet de katholieke kerk, het heet de Roomse kerk, wat ons betreft. Want katholiek zijn wij. Wij zijn de... En sommige Roomsen horen er ook bij. Ja, dat is waar. Ja, er zijn zelfs onkerkelijke, zoals u, die er ook deel van uitmaken. Wij geloven in een ene algemene christelijke kerk. Dat heet, in theologische termen heet dat de Una Sancta, de ene heilige, afgekort uit die geloofsbelijdenis of zo. Nou heb ik het niet op geloofsbelijdenissen, maar soms gebruik ik ze toch, want ik vind het wel leuk om vast te stellen dat ik niet de eerste ben die het zo zegt. Er is echt maar één kerk, dat vinden de Romeinen ook al en die denken dat zij dat zijn. En onder de protestanten zijn er nog veel meer. Die denken dat zij dat zijn. Vandaar dat als ze je vragen naar van welke kerk je bent en je zegt ik hoor tot de ene algemene, eventueel nog christelijke kerk, dan kijken ze je aan van ja, dat is wel onze geloofsbelijdenis, maar dat mag je zo niet gebruiken. Of ze begrijpen je helemaal niet, hè? Echt niet. Maar er is echt maar één. En, maar plaatselijk, lokaal, komen die mensen eventueel bij elkaar. En zij, als ze bij elkaar komen daar, zijn ze de lokale uitdrukking van die ene gemeente. betekent ook inderdaad dat voor zover er iets bestaat als ambtdragers, sommigen zijn allergisch voor het woord, maar het woord is dus. Maar als er zijn die, wat moet je dan zeggen? Als er dragers zijn, als er dragers zijn in de gemeente lokaal, dan zijn ze dat van Gods kant bezien in heel de gemeente, waar ook ter wereld. Want er is maar één gemeente. De gemeente is niet verdeeld, opgedeeld in lokale gemeenten. Er is maar één gemeente en wat wij gemeenten noemen, wat de Bijbel gemeenten noemt, meer, met meervoud bedoel ik het, dat zijn, is de uitdrukking plaatselijk van die ene algemene christelijke kerk die het lichaam van Christus heet en die zijn volk heet en hoe het maar heten mag. Er is heus maar één gemeente. Dat u dat vooral goed begrijpt, hè? Ik vind het wel aardig trouwens als je in de Rooms-Katholiek een zogenaamd geestelijk ambt, in de Rooms-Katholieke Kerk een zogenaamd geestelijk ambt hebt gekregen, dan heb je dat ambt waar je ook bent ter wereld. Dat maakt niet uit, het is niet lokaal gebonden. En zo hoort het ook. Eigenlijk. Want er is maar één kerk. Dat vinden zij ook namelijk. En daarom weten we dat ook zo. Als je in Nederland een Rooms-Katholiek priester bent, je gaat naar buitenland, ben je het daar ook. Met hetzelfde gezag of het gebrek eraan, dat kan me nou niet schelen, maar met dezelfde functie, dezelfde verantwoordelijkheden enzovoort. En bij de protestanten ligt dat over het algemeen anders. Maar goed, doet er niet toe, het gaat mij maar om het beginsel. Verder heeft men er ook nog wel eens van gemaakt dat je in de Bijbel ook nog tegenkomt de zogenaamde huisgemeenten. Maar ik persoonlijk ben van mening dat ook dat een misverstand is. Want het woord huis wordt sowieso gebruikt voor een plaatselijke gemeente. Het is toch, huis is toch een familie. En het is een geheel van broeders en zusters, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. Dat is één ding. En voor zover het gebonden is aan namen, zoals Priscilla en Aquila, en of Aristobulus en Narcissus en Gaius en Chloe en Stephanus en Nymphas en Philemon, want het is toch allemaal dat de gemeente was, te hun huizen of zoiets. Onesiphorus, die ik wel eens. Dan moet ik u zeggen dat het nog maar de vraag is of het bij die mensen thuis was, dat hun huis lokaal was, waar men lokaal dus samenkwam. Dat is nog maar de vraag, want het kan net zo goed betekenen dat de persoon die genoemd wordt, Aristobulus bijvoorbeeld, dat hij degene was die plaatselijk een zaaltje gehuurd had voor dat doel. Of die afgesproken had, wij verzamelen vanmiddag om 2 uur in het Julianenplantsoen, in Bodegraven, voor de openluchtsamenkomst. Dat deden wij altijd, de openluchtsamenkomst. Ik geloof om 4 uur pas, maar dat weet ik nou niet zeker meer. Dat kan, iemand moet dat regelen en die naam wordt daaraan verbonden. Eenvoudig omdat er verder geen sprake is van een organisatie als rechtspersoonlijkheid. Dat is trouwens een raar ding hoor, een zogenaamde rechtspersoon. U weet wel, een bedrijf, een firma, een stichting, een NV, een kerkgenootschap. Het is raar dat het als rechtspersoon beschouwd wordt. Want ja, wie is dan verantwoordelijk? Dan moet je daarna alsnog regelen. Je komt toch terecht bij individuele mensen. En een van de mogelijkheden voor de criminaliteit bestaat daaruit dat de mensen zelf niet verantwoordelijk zijn, maar hun organisatie wel. Dan gaat hun organisatie op de fles, dan wordt de boete zo. De mensen die er blijven trekken hun handen daarvan af, want die zijn dan weer niet verantwoordelijk. Enzovoort. En zo werken die dingen soms. Het is een heel raar ding. Ik heb het er ook niet op. Hoezo rechtspersoon? Met wie heb je van doen? Welke mensen zijn dat? En in de praktijk is dat veel belangrijker. En dat zijn de enigen die je verantwoordelijk kunt stellen, vind ik. Juridisch niet, maar juridisch vind ik het een raar gedoe altijd. Nou goed. Toen maar, dus hoe dan ook, hoe vaak je het woord gemeente ook in meervoud tegenkomt, er is er maar één en als het toch meerdere zijn, dan zijn dat plaatselijke uitdrukkingen van die ene gemeente. Beslot, de gemeente is een abstract begrip, eigenlijk. Dat kun je niet vangen. Het is zeker geen rechtspersoon. Integendeel, de gemeente bestaat juist uit diegenen die uit de samenleving, uit deze wereld getrokken zijn en waarvan de rechten vast liggen van de individuen ervan in de hen zelf, uiteraard. En dat is nou net het punt. Daar gaat het ook naartoe, want vervolg erop is uiteraard de opname van de gemeente, waarbij de gemeente ook in de praktijk de hemelse, haar toekomende hemelse positie inneemt. Vervolgens wijs ik erop dat het woord gemeente weliswaar een vrouwelijk woord is, maar men zou daar niet al te veel gewicht op leggen. Het betekent gewoon dat gemeente, het begrip gemeente, het is grammatica, het is taal, hè? Dat moet je nu horen. Gemeente is een vrouwelijk woord, dat komt omdat de gemeente per de ecclesia, de raad, in de Griekse stadstaten, die ecclesia, per definitie ondergeschikt is aan degene die die gemeente verzameld heeft, namelijk heeft uitgeroepen. Ondergeschikt aan de koning. Er staat dus ten dienste van de koning, dat is het eigenlijk, om de koning bij te staan, te adviseren, weet ik veel, of om de koninklijke wetten uit te voeren enzovoort, maar het is dus vrouwelijk. Vandaar dat ook van de overheid in Romein 13 staat dat de overheid Gods dienaresse is. Want, en zij draagt het zwaard niet te vergeefs enzovoort. Vrouwelijk, want het is ondergeschikt aan wat daarboven staat. Dat is hiërarchie. Dat is wat wij in Nederland al lang hebben afgeschaft, maar wat bij God nou eenmaal van het allergrootste belang is. En voor ons uiteraard ook. Dat de gemeente bij andere gelegenheid beschreven wordt als een man, zou ons ook niet moeten ontgaan, want dat is gewoon de andere kant van het verhaal. De gemeente is gesteld boven deze wereld, boven Israël, en is dus mannelijk ten opzichte van Israël en de wereld en de aarde en wat er maar meer mag zijn. Heb je dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Het is van belang om het te zien, want de gemeente wordt beschreven als erfgenaam, als koningen, als zonen, met adviseringen als houdt u mannelijk en dat soort dingen. Als krijgsknechten van Christus, dat is heus allemaal mannelijk. En als je dat niet weet of verzuimt hebt te zien, dan weet je ook niet wat het betekent dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan ben je toch een belangrijk bijbelgedeelte met betrekking tot de gemeente kwijt. En dat is men gewoonlijk ook, omdat op een of andere wijze men de gemeente zodanig vervrouwelijkt heeft dat men er zelfs een bruid van gemaakt heeft. Dat schijnt nog steeds vrouwelijk te zijn, heb ik begrepen. Of is het van het weekend veranderd? Dat zou ik doen. Maar goed, ja, ik weet het tegenwoordig niet precies meer. Maar ze hebben er de bruid van gemaakt. En die wacht dan op de komst van de bruidegom. En gaat dan om de toekomstige vereniging van de bruid en de bruidegom. Wat als nadeel heeft dat men de eenheid van Christus en de gemeente nu feitelijk ontkent. Want zo ligt dat dan. En bovendien is men die schriftgedeelte kwijt die spreken over de gemeente in een mannelijke hoedanigheid. Want die kunnen dan niet meer op de gemeente van toepassing gebracht worden. En vandaar dat men Openbaring 12 gewoonlijk mist. Over de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente berust wel degelijk op de mannelijkheid van de gemeente. En bovendien, het gaat daar niet over bruidegom en bruid. Want in werkelijkheid natuurlijk, de gemeente is het lichaam van Christus en daarmee het lichaam van de bruidegom. Het lichaam ten opzichte van het hoofd is vrouwelijk. Maar het geheel is mannelijk, is de bruidegom. En eigenlijk moet ik dit, wat ik nu ga zeggen, niet zeggen, want dan zit hij misschien meteen in de knoop. Maar als er nou helemaal over gaat, de bruid, dat is Israël. En eigenlijk niet eens, althans niet primair, het Joodse volk. De bruid, dat is dat is dat begrip wat we tegenkomen in Hosea. of de bruid, ik zal u mij tot bruid werven, of ik zal u op mij ondertrouwen, hoe men het maar vertaald heeft, enzovoort. Dat gaat over de 10 stammen van Israël. En in onze dagen is de bruid zwanger, terwijl ze nog geen gemeenschap heeft gehad met de bruidegom, met de man, Maria dus. En die bruid zijn 10 stammen van Israël en die zwanger, want daaruit wordt een mannelijke zoon geboren. Degene die de baarmoeder opent, en dat is de gemeente, die wordt weggewerkt tot God in zijn troon. En zodat het kind geboren wordt voordat officieel de gemeenschap tussen bruidegom en bruid plaatsvindt. En dit vind je vastgelegd ergens in Jesaja over de bruidegom en de bruid. Ze zijn namelijk allebei een volk. En de hereniging van die twee, zal ik maar zeggen, dat is... Maar dat is toekomst. Maar ze is die dingen kwijt natuurlijk. Ik weet wel dat het een mooi romantisch plaatje is van de bruid. Die de bruidegom verwacht. Ze kan niet wachten, maar ze moet wachten. En ja. Ik vind het moeizaam allemaal. Ik vind het jammer. Maar goed. Maar inderdaad, wij zouden de bruidegom verwachten. Dat wil zeggen, we zouden de wederkomst van Christus verwachten. Enzovoorts. Ja. En we zullen niet met hem verenigd worden, want wij zijn al met hem verenigd. En wij leven al in gemeenschap met hem. Want wij worden niet beschreven als bruid, maar wel als vrouw. Niet omdat we de vrouw zijn of de bruid, maar omdat we het lichaam zijn van Christus. Dat staat er zo. Zo staat het er. Letterlijk. Niet mijn interpretatie, dat staat er zo. Dat is Efeze 5 namelijk. Met als illustratie Adam en Eva. Want Eva was weliswaar getrouwd, maar zij was never, nooit, ever. Zij was nooit de bruid. Toch? En Eva is het model voor de gemeente. Volgens Efeze 5. Dus niet de vrouw, maar, of niet de bruid, maar zijn lichaam. Vlees van zijn vlees en been van zijn been. Het wordt letterlijk aangehaald. Je kan het niet missen. Maar ja, waarbij wij niet meer het verschil weten tussen vrouwelijk en mannelijk. Ik bedoel, in de brede, algemene betekenis van de term. En waarbij die begrippen uit onze taal inmiddels ook vrijwel verwijderd zijn. Althans, niemand trekt er zich meer iets van aan tegenwoordig. Ja, daar krijgen we problemen met die begrippen. Ik weet ook dat ik het een keer ergens uitlegde. En toen kreeg ik de wind van voren, want het was Oosterse mystiek en het was hindoeïstisch of wat het maar was ook alweer allemaal. En daarmee heidens en dan weet ik het. En dan leg je uit man en vrouw. Nou ja, dat wordt niet op prijs gesteld. Dus, toen maar. En dan doe ik mijn best mijn mond te houden over dat onderwijs. Maar op vers 4, alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods, ook op andere plaatsen dus, over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen. Die Thessalonicenzen, die zijn ondanks alles, ondanks de vervolgingen en verdrukkingen, trouw aan de Heer, trouw aan zijn woord en zij verdragen deze dingen. Zij zijn pilaar. Een vastigheid der waarheid is het idee. Het mag niet al te moeilijk zijn. Paulus is er blij mee en dankt de Heer voor, zegt hij. En dan komt de vers 5, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook lijdt. Ik weet niet hoe het komt, maar de vertaling is tamelijk gebrekkig. Of dat nou komt doordat ineens het koninkrijk Gods geïntroduceerd wordt. Daardoor raakt men meestal meteen al in paniek. Zo van, wat is dat ook alweer, het koninkrijk Gods? Ik weet niet wat precies het idee is, maar dat woord bewijs zet ons op het verkeerde been wellicht. Hoewel, als je bewijs leest als aanwijzing, dan herkent u misschien dat dat toch hetzelfde begrip is. Bewijs wil zeggen, er wordt ergens naar gewezen. Be betekent niks, hè. Dat is maar een voorvoegsel. Dat wijs duidt iets aan. Een indicatie, bij nader inzien. Het gebruikte woord in het Grieks betekent niet alleen indicatie. Het is ook het woord indicatie, want en tegma. En tegma, als je dat even opschrijft, dan begrijp je dat er staat indicatie. En tegma, de G wordt dan een C, en daarmee een K. En tegma, indicatie. Dit is bijvoorbeeld, zo staat het ook in het woordenboek. En verder, het woord komt maar één keer in het Grieks van het Nieuwe Testament voor, dus ik heb geen andere schrift plaatsen. Bijvoorbeeld bewijs komt wel vaker voor, maar dat is dan de vertaling van andere woorden. Maar men heeft er gewoon een probleem mee. Maar aanwijzing, indicatie dus, aanwijzing, ja, dat is wat het is. Het wordt namelijk de grond, dit verschijnsel, dat zij de vervolgingen verdragen, wordt namelijk de vaste grond. Ik goochel een beetje met Hebreeën 11, de eerste verse. Het wordt namelijk de vaste grond voor Gods rechtvaardig oordeel. Op die grond, dat ze namelijk die vervolgingen, verdrukkingen verdragen, zullen zij waardig geacht worden het koninkrijk Gods. Dit is toch niet moeilijk te begrijpen? Alleen niet om dat in te gaan, want nou ontstaan de problemen dus, hè. Ze waren er toch al in gegaan, of niet? Niet om dat in te gaan, maar om dat te erven. Of je het koninkrijk godswaardig bent, ja, om het te erven. Dat is namelijk het loon. Dat worden wij geacht te weten, de Thessalonicenzen trouwens ook. Onze levens, nadat wij wedergeboren zijn, onze levens zouden ons moeten kwalificeren voor de erfenis. Ik zeg het, ik had het andersom moeten zeggen, je hoort het negatief te zeggen, hè. Onze levens worden geacht ons niet te disqualificeren voor de erfenis. Want hoe dan ook, er wordt voor onze erfenis bewaard in de hemel, maar je kan hem kwijtraken. Want wij zouden niet verliezen hetgeen wij baarheid hebben. En dat soort zaken meer. Maar niettemin, wij zijn onderweg van onze geboorte, ons kindschap, ons pasgeboren kinderkens, zijn we onderweg naar onze zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. En ik moet er dan op wijzen dat ook het begrip zoonstelling in onze vertalingen is weggeraakt, hè? Dat weet ik. Het is vertaald met aanneming tot kinderen, maar ja, ik zeg het maar, de vertalers, gebruiken nu zo'n excuus voor ze, de vertalers kenden dat hele idee niet. Die dachten dat er alleen maar geen onmerks leven na de dood en er weer aan de goede kant terechtkomen. Zoals in alle godsdiensten feitelijk. Maar dat is het niet, het gaat veel verder dan dat. Dat vind je in die vertalingen niet terug. En daar wou ik het dan maar bij laten. Maar het idee is dat hun verdraagzaamheid, hun gehoorzaamheid, hun standvastigheid enzovoort hen kwalificeert voor, dat wil zeggen, dat maakt hen waardig, dat bewijst dat ze waardig zullen zijn om dat koninkrijk te erven. Dat is wat er staat en daar gaat die brief verder over. Over het erven van dat koninkrijk, want dat is waarom wij zullen worden opgenomen, dat wil zeggen, dat is waarom onze toekomst in de hemel ligt. Sterker nog, dat is waartoe wij geroepen zijn uit, dit is het woord gemeente dus, hè, waartoe wij geroepen zijn uit deze wereld, namelijk om zitting te hebben aan die raad van oudsten die betrokken zou worden in de regering van het koninkrijk, zoals de raad van oudsten onder Mozes. Hebben die nog? En zoals de Ecclesia onder de in het Griekse koninkrijk. Dat is de, dus dat bewijs. Het is een indicatie voor een toekomstig oordeel. Dat het over een toekomstig oordeel gaat, een aanstelling. Ja, daar gaan we de volgende vers over. vers 6 tot en met, nou in ieder geval tot en met vers 10. Nou, vers 11 eigenlijk, want dan wordt dat waardig achter weer genoemd. Daar staat, alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden. Met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht met vlammen vuur wraakdoende. En dan is hij al bij oud-testamentische profetieën aangeland. Want de Heer zal komen en zal oordelen, zal heel de wereld oordelen. En alles wat krom was zal hij recht zetten. Recht doen. Enzovoort. En zij zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Maar wij zouden dus verheerlijkt worden. Of hij zou verheerlijkt worden in ons en wij zouden verheerlijkt worden in hem. Hoe het er maar staat in vers 10. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. In die dag. En dat op grond van dat onze getuigenis onder u is geloofd geworden. In de zin tussen haakjes. Daar hebben we het allemaal de volgende keer wel over. Maar het gaat erom dat die misstanden en dat onrecht. Wij zouden het leren verdragen, standvastig zijn. En in de wetenschap dat hem het oordeel toekomt. Hem komt de wraken toe. Hij zal vergelden. Hij heeft gezegd dat hij dat doen zal. En daar hadden we het dan maar op. Dat scheelt ons trouwens ook een boel werk. Want het streven naar recht hier in dit leven, in deze wereld. Mensen, is onbegonnen werk. Je leeft een stuk rustiger als je kunt leren onrecht te leiden. Wat staat in de Bijbel? Ja. Waarom blijft men niet liever onrecht? En wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het geen verderf over u brengen? Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Nou, hier komt hier toch niet goed. Dat kan helemaal niet. Het is iets als, als vechten tegen windmolens. Ja, ik heb wat tegen windmolens. Maar goed. Nee, niet principieel, maar doe maar. Maar tegen, ja, het heeft toch geen zin. Ze zetten die dingen toch neer. Moet ik zo bij. Het is flauwekul. Dus weet ik veel. Ja, doe maar. Kunnen het niet stoppen. En waarom zou je ook? Daarna komt er weer wat anders. Het is een bekende verhaal uit de mythologie. Je hakt er een kop af en dan komt er 7 andere koppen voor in de plaats. Het is oude menselijke wijsheid van duizenden jaren oud enzovoorts. Ja, dat zijn maar niet wetenswaardigheden of vreemde of heidense dingen. Het is allemaal de weergave van hoe dat, van wijsheid, van levensbeschouwing, hoe het is met deze wereld. Het heeft geen zin. Wij worden daaruit gehaald en als we vinden dat er recht gedaan zou moeten worden, de Heer zegt, maak je geen zorgen, dat doe ik. Heb even geduld. Zo gaat het. En dat vind je vanaf het begin in het Oude Testament. Met grote nadruk, langdurig en uitgebreid vind je dat beginsel terug in de psalmen. En in het Nieuwe Testament is het een van de eerste regels voor ons persoonlijk leven. Zo is dat. De Heer zal recht doen en dat is zijn belofte. De belofte is namelijk dat zij zullen lijden straf, want zo heet het hier, die welke zullen straf lijden. En wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus en dat voor eeuwig. En meer daarover de volgende keer.
Wat een kip bijna.
Van de klippen, ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, waardoor wij in de gelegenheid gesteld worden u te leren kennen, waardoor we op de hoogte gebracht worden van wie u bent en wat u doet, gedaan hebt, zult doen. En we danken u dat u bovendien ons roept om daaraan deel te hebben. Om onze plaats in te nemen in dat geheel. En dus met vrijmoedigheid tot u te gaan. Opdat u ons onze plaats zou geven binnen dat lichaam van Christus. Binnen die raad van oudsten. Opdat wij Niet alleen kinderen Gods, maar ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus zouden zijn. We danken u dat we voor dat doel ook weer hier mochten samenkomen. Om uw woord te openen, dat heilige, dat levende woord dat u ons hebt gegeven. Omdat het in onze harten geplant zou worden en omdat het ook onze zielen, onze levenswandel zou zalig maken. Dat het uitwerking zou hebben, daadwerkelijk, niet alleen in wat wij doen, maar daarmee ook in wie wij zijn. Wij danken u dat u ons trok uit deze wereld, dat u ons een plaats geeft bij u aan uw rechterhand en dat wij nu reeds onze ogen mogen richten, onze geestelijke ogen mogen richten op u, opdat wij zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij vragen u, in alle oprechtheid en nederigheid, richt u onze ogen op u, opdat wij niet zouden afgeleid worden door de duisternis van deze wereld, maar in tegendeel onze hoop en verwachting zouden stellen op uw beloften. Amen.